Vanavond wil ik graag met jullie naar 2 Thessalonicenzen 2 toe gaan. Een gedeelte wat ook gaat over onze toevergadering tot de Heer. En wat daarmee samenhangt. Er is ook sprake van wat dan genoemd wordt de wederhouder. Die op een gegeven moment uit het midden wordt weggedaan. En dan is er opeens sprake van een wetteloze, zoals het eigenlijk in het Grieks staat, een ongerechtige, noemt de Bijbel hem in vers 8, die zich kan openbaren, maar die ook weer door de Heer in zijn wederkomst wordt verdaan. Er zitten dus elementen in verband met de opname van de gemeente en wat daar op volgt. Dus laten we het gedeelte maar even lezen vanaf vers 1 en daar staat, wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleidt in enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is, en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf een vertonende dat hij God is. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden zijner, te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreede gewrocht. Alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal gedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid, in degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hen zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat ze allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dit wordt geschreven aan de Thessalonicenzen. En wat de Thessalonicenzen betreft kunnen we in ieder geval vaststellen vanuit de schrift dat op de reis die Paulus maakte, onderweg ook hij die stad aandeed en dat daar ook een synagoge was. Dat leest het Handelingen 17. En daar sprak hij over het evangelie in verband met Christus. En toen ontstond er natuurlijk ook verdeeldheid, zoals dat vaak bij Joden het geval was in de handelingentijd. En overigens vandaag ook nog steeds, maar niet alleen onder de Joden. Maar een deel van hen geloofden inderdaad wat de apostel Paulus had verkondigd. En een ander deel niet. En dat werd dan ook opstandig en vijandig, ongehoorzame. En die hebben ervoor gezorgd dat ze dan weer uit Thessalonica vandaan moesten gaan. Dus er waren Joden die tot geloof kwamen. Ook staat erbij van de Grieken waren er. Dat kunnen heidenen zijn, maar ook Griekse Joden. Hè, dus in het buitenland. Die kwamen tot bekering. En van de voornaamste vrouwen. En als je 1 Thessalonicenzen zelf ook leest in de brief, dan zie je dat het gaat om gelovigen uit de heidenen. Misschien moet ik dat ook even lezen. 1 Thessalonicenzen 2. En dat noem ik even omdat we daarmee eigenlijk de kenmerken krijgen van deze gemeente. Het bestaat niet slechts uit Joodse mensen die tot bekering gekomen waren, maar ook uit heidense mensen. Dus buiten het Jodendom om. En dat is wel kenmerkend, want dat is eigenlijk ook de gemeente. Hè? De gemeente bestaat uit gelovigen uit de Joden en uit de heidenen vooral. Zoals in Efeze 2 ook naar voren gebracht wordt, hè? Uit de voorhuid. En uit de besnijdenis komen de mensen tot bekering. En die twee groepen zijn in één nieuwe mens geschapen in Christus. En Daarmee zijn ze dus geworden tot het lichaam van Christus, leden van dat lichaam. En even 1 Thessalonicenzen 2 lees je dan vanaf vers 14. Want gij broeders zijt navolgers geworden der gemeenten Gods die in Judea zijn in Christus Jezus. Terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden. Dus in Judea werd ook strijd gevonden van Joden tegen Joden. De ene die geloofde, de ander niet. En dat hebben zij met hun medeburgers ook meegemaakt. Welke ook gedood hebben de Heer Jezus, hun eigen profeten, ons hebben vervolgd en goden niet behagen en alle mensen tegen zijn en verhinderen ons te spreken tot de heidenen. En dus ze spraken ook een boodschap tot de heidenen. En onder die heidenen waren er in Thessalonica dus ook die tot bekering kwamen. En die twee groepen samen zijn dus door één geest tot in één lichaam gedoopt, maken dus deel uit van het lichaam van Christus. Hier is het een plaatselijke gemeente, de Thessalonica, maar die maakt deel uit van de universele gemeente, het lichaam van Christus. En daarmee heb je dus de twee categorieën die in deze brief eigenlijk bedoeld worden. En dat noem ik even omdat soms de gedachte is dat het alleen maar aan Joodse mensen geschreven zou zijn. En omdat het dan ook zogenoemd nog wel eens een vroege brief is, alleen maar een waarheid zou zijn voor de handelingentijd en niet meer voor de toekomst. Er zit vaak een hele gedachte achter. Maar de groep mensen aan wie de apostel zelf schrijft, die hij ook dingen had onderwezen, zoals hij hier in dit gedeelte ook zegt. Het gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Dus hij had erin gesproken in die gemeente over die dingen. Ze zouden het kunnen weten. Maar er was helaas enige verwarring ontstaan, omdat er ook een andere boodschap gepredikt werd. Het zij zelfs door een zendbrief, alsof van Paulus geschreven. Er waren dus in die tijd ook al valse brieven in omloop. Ja. Waar dus Paulus zogenaamd ondergeschreven werd. Nou, Paulus zegt, daarom schrijf ik in elke brief die ik schrijf mijn eigen handtekening eronder. Dat zie je aan het eind van deze tweede brief ook staan. In vers 17. De groetenis met mijn hand van Paulus, het welk is een teken in iedere zendbrief, al zo schrijf ik. Was dus het kenmerk, zijn handtekening, zijn waarborg dat de brief ook daadwerkelijk van hem afkomstig was. En dat wat hij dus geschreven had ook namens God doorgegeven werd. Want hij was een apostel van Jezus Christus. En hij was in die bediening gesteld. Maar er waren in die tijd dus kennelijk ook al zendbrieven in omloop. Alsof ze van Paulus geschreven waren. En ook werd er door geest of door woord dingen gesproken. Een woord wil zeggen dat er een andere prediking gebracht werd dan apostel Paulus had verkondigd. En geest, ja, dat is ook een soort lering, hè? De Bijbel zegt ook dat we de geesten der profeten zouden onderzoeken. Beproef de geesten of zij uit God zijn, want er waren vele valse profeten destijds onder het volk. Ook vandaag de dag, zegt Petrus dan, zullen er valse leraars zijn. Dus je moet ze beproeven door ze te toetsen aan wat het woord van God zelf zegt. En toch waren er onder de Thessalonicenzen dus kennelijk enige verontrusting ontstaan en verwarring. En daarom had Paulus deze dingen ook gehoord en daarom wilde hij nu de dingen op orde gaan vertellen. En daar begint hij dus ook over, want hij zegt in vers 1, wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus, en dat door betekent in verband met, of wat betreft, vanwege, de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En daar hebben we al twee begrippen waar je toch eigenlijk even wat langer bij stil moet staan, omdat daar ook heel verschillend over gedacht wordt, merk je, als je daar tenminste het een en ander aan onderzoek over doet. Voor ons hoeft het niet helemaal nieuw meer te zijn, want het woord toekomst, wat in de Statenvertaling staat, dat is de vertaling van het Griekse woord parousia. En parousia betekent letterlijk het erbij aanwezig zijn. Par is erbij en ousia komt van zijn, dus erbij zijn. En zo wordt het dan ook vertaald met tegenwoordigheid. En het wordt soms van toepassing gebracht op Paulus zelf. In de Filippenzenbrief spreekt hij er zo over. Hè, dat jullie, zegt hij tegen de Filippenzen, niet alleen gehoorzaam geweest zijn in mijn aanwezigheid, in mijn tegenwoordigheid, staat ook dit woord parousia. Maar hij zegt, doet het nog veel meer in mijn afwezigheid, in mijn afwezen. En daar staat het woord apousia. En dat wil zeggen, het niet erbij zijn. Waarmee dus ook duidelijk is dat het woord parousia slaat op de zichtbare, lichamelijke tegenwoordigheid, in dat geval van Paulus en hier van de Heer Jezus Christus. En je kunt het dus ook niet van toepassing brengen op het feit dat hij met zijn Heilige Geest in ons woont. Wij zijn wedergeboren tot de levende hoop. We hebben de Geest Gods ontvangen. En God heeft de Geest van zijn Zoon in onze harten uitgestort. En in die zin is hij in ons. Maar dat heet in de schrift niet zijn parousia. Want dat is niet te zien. Het is onzienlijk. Het is ook goed om dat te weten, omdat dat soms ook wel eens ten onjuiste wordt gezegd. Maar de Heer is nu toch ook aanwezig? Ja, maar we zien hem niet. En in de schrift wordt daar het begrip parousia niet voor gebruikt. Het gaat dus om een zichtbare, lichamelijke en dikwijls ook actieve aanwezigheid van de Heer zelf. Terwijl hij nu feitelijk afwezig is, omdat we hem niet zien. Maar met zijn geest is hij wel in ons. En dat ook blijvend. Dus het woord toekomst, parousia, dat kennen we eigenlijk uit 1 Thessalonicense 4, waarin bestaat, wij die leven het over zullen blijven tot de toekomst des Heren, zullen geenszins voorkomen degenen die ontslapen zijn. En dat gedeelte hebben we besproken, want daar ging het over dat wij dus samen met hen opgenomen zullen worden in de wolken, de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dat gebeurt dus bij de parousia van de Heer. De toekomst des Heren. Dat is in de eerste brief. En als we nog even naar de eerste brief toe gaan, dan hoofdstuk 2 vers 19 is misschien wel goed om nog even te lezen. Want het is van belang dat je dus het begrip parousia goed aangeeft vanuit de schrift. De gewone verklaring, lees maar eens commentaren erover na, dan is de gewone verklaring, het gaat over de wederkomst van de Heer vanaf het moment dat hij op de Olijfberg komt. Maar dat maakt wel deel uit van zijn parousia, dat hij dus weer verschijnen zal, maar zijn parousia begint strikt genomen al veel eerder. En dat kun je alleen maar onderzoeken door dat begrip ook in de Bijbel te onderzoeken. Daarom geef ik een paar schriftplaatsen ter aanvulling. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 19, daar staat, want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn parousia? En dus Paulus verwachtte dus dat hij een kroon des roems zou ontvangen, omdat de Thessalonicenzen een vrucht waren van het predikingswerk wat hij had gedaan. Hij had de Heer gediend door het evangelie te prediken. Zij hadden dit geloofd. En daarvoor wordt de apostel uiteraard straks bij de Heer beloond. Hij noemt het in 2 Timotheüs 4 een kroon der rechtvaardigheid. En hier staat dat dat is in zijn toekomst. In 2 Timotheüs 4 staat in die dag. En als je dit vergelijkt met 2 Korinthe 1, dat moeten we dan ook even doen, want zo kom je nu eenmaal achter de waarheid van het begrip parousia. 2 Korinthe 1, vers 14, waar je nagenoeg dezelfde woorden vindt, maar net weer iets anders omschreven. Daar staat in hoofdstuk 1 vers 14, gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, zegt u nu over de Korintiërs, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt. Wanneer? In de dag van de Heer Jezus. Nou, in 1 Thessalonicense 2 was het in zijn toekomst. En hier heet het in de dag van de Heer Jezus. Maar hij spreekt ook over de roem, alleen het woord kroon nu niet. En de uitdrukking, de dag van de Heer Jezus, of soms heet het de dag van de Heer Jezus Christus, of de dag van Christus. Dat is een term die we al eens eerder hebben onderzocht. En dat is eigenlijk de aanduiding van de opname van de gemeente met daarop volgend de rechterstoel van Christus. Dat is de dag waar wij als gelovigen van de gemeente naar uitzien. Onze toekomst bij de Heer. En Paulus spreekt hier dan over de roem. In dit geval de Corinthiërs. In de Thessalonicenzenbrief waren de Thessalonicenzen, maar het waren allemaal gelovigen die door zijn prediking de Heer hadden leren kennen. En dus in de toekomst wordt dat hem toegerekend en zal hij daar loon dan wel een kroon voor ontvangen. En de tijdstip is hier in de dag van de Heer Jezus of in zijn toekomst. En de dag van de Heer Jezus is uiteraard een term die we maar 6 keer in de schrift tegenkomen. 3 keer in de brieven van de Korinthe en 3 keer in de Filippense brief. En ik haal dit argument altijd aan om ook meteen te ontzenuwen dat een verschil in visie bestaat bij de apostel Paulus in zijn zogenoemde vroege brieven en zijn zogenoemde late brieven. Dan ga je de Bijbel lezen door die bril op te zetten. En dat moet je niet doen, want de schrift geeft daar geen aanleiding toe. We weten wel dat bepaalde brieven in de handelingentijd geschreven waren toen Paulus nog op zendingsreis was. En dat hij andere brieven schreef toen hij in de gevangenschap zat. Maar daarmee had hij niet opeens een andere toekomstvisie gekregen. En dat vind ik dan weer zo mooi in verband met die term in de dag van de Heer Jezus. Want die komt 3 keer in de Korinthebrieven voor. En dat is een zogenoemde vroege brief. En hij komt 3 keer voor in de Filippense brief en dat is een late brief. Dus dat wil zeggen dat hij exact dezelfde verwachting had. En dus een dergelijke bril moet je niet opzetten, want als dat nou het enige was, dan zou het misschien nog niet zo erg zijn. Maar men verbindt er nogal wat consequenties aan. Want de Thessalonicense brief is dus in die optiek ook geen late, maar een vroege brief. En dan zou Paulus dus een andere verwachting gehad hebben dan later, toen hij dan meer de waarheden van de gemeente zou hebben leren kennen en de verborgenheden en zo. Maar dat klopt gewoon niet. Dus de Thessalonicense brief, waarin wij vooral de opname van de gemeente, onze toekomst als lichaam van Christus bij de Heer in de hemel beschreven vinden, die is wel degelijk ook nog steeds dezelfde waarheid die Paulus in zijn late brieven naar voren brengt. Alleen, hij gebruikt er andere termen voor. En je ziet aan de hand van dit dus al dat gewoon al bij elkaar past. In de dag van de Heer Jezus is feitelijk ook het begin van zijn toekomst. Want zijn toekomst, dat is niet één moment. Zijn parousia is een periode waarin de Heer lichamelijk zichtbaar en ook actief aanwezig is. Als je het begrip in de schrift opzoekt, het zijn maar 24 schriftplaatsen en niet eens alle gaan over de Heer zelf. Soms gaat het ook over iemand die op bezoek komt, zoals Paulus of andere gelovigen. Maar dan blijkt daar dus uit dat de Heer wel degelijk terug zal keren en dat het begin van zijn parousia is bij de opname van de gemeente. Want dan wordt hij zichtbaar voor ons en wordt hij actief, want hij trekt zijn gemeente tot zich. Hij zit nu op de troon der genade immers. En vervolgens is hij ook voor ons zichtbaar en lichamelijk zichtbaar. Wij zullen hem zien zoals hij is. We zullen hem zelfs gelijk wezen, zegt Johannes in zijn brief. En het begin van de toekomst des Heren, of de toekomst van Jezus Christus, de Heer Jezus Christus, is dus bij de opname van de gemeente. En daarna, als je het woord onderzoekt, uit diezelfde tweede Thessalonicense brief blijkt dat de Heer, als later die ongerechtige, die wetteloze, de zoon des verderfs zich openbaart, nadat de wederhouder is uit het midden weggenomen, dan pas kan het, dat hij dan door de Heere in zijn toekomst, in de verschijning van zijn toekomst, teniet gedaan wordt. En dat gebeurt niet op het moment dat de gemeente opgenomen wordt. Dat gebeurt later, leren we ook uit de schrift. En als je het dus goed beschouwt, we komen daar nog wel over te spreken, hè, dat vers waar het gaat over de verschijning van zijn toekomst. Maar daaruit leer je dus dat zijn parousia eigenlijk een periode is vanaf de opname van de gemeente tot aan in ieder geval de 1000 jaren die aanvangen. En in die periode is de Heer zichtbaar, aanwezig, actief en ook lichamelijk te zien. Terwijl dat nu in deze bedeling de genade Gods niet zo is. Hij is afwezig, hij is verborgen aan de rechterhand Gods, maar hij woont wel met zijn geest in ons. Maar dat maakt dus niet van de parousia deel uit. Als je nog een voorbeeld wil hebben, 1 Thessalonicense 5 staat de term ook. In vers 23, daar staat: en de God des vrede zelf geheilige u, de Thessalonicenzen wordt dus hier bedoeld, geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En daar staat meteen achter: hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Nou, onze geest wordt die bewaard bij de toekomst van de Heer Jezus Christus. Ja, zelfs van die ene broeder uit 2 Korinthe 5, die immers hoereerde met de vrouw van zijn vader, staat op dat zijn geest behouden worden in de dag van de Heer Jezus. Maar zijn vlees werd overgegeven aan de Satan. Tot verderf van zijn vlees staat er dan. Hè? 1 Korinthe 5 vers 5 meen ik. Ja, zei ik 2 Korinthe 5? Excuus. En wat de ziel betreft. De ziel heeft te maken met datgene wat we in dit leven als gelovigen doen. Wat het voortbrengt. De vrucht van het geloofsleven. Ja, dat blijft ook bewaard. Want de Heer zal dat immers ook bij hem voor de rechterstoel van Christus beoordelen, de werken die we hebben gedaan, en daar zullen we loon voor ontvangen als het werken zijn geweest die de Heer hebben behaagd. Werken die tot eer van hem zijn geweest. En ons lichaam, nou, denk aan Filippenzen brief. Als we de Heer uit de hemel verwachten, zal hij ons vernederd lichaam veranderen, opdat het aan zijn heerlijk lichaam gelijkvormig worden. Dus die zekerheid hebben we dat de Heer dat zal doen. En dat gebeurt hier volgens dit vers in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En dat betekent dus dat wij ook in die dag van de Heer Jezus Christus, oftewel hier in zijn toekomst, er zeker van mogen zijn dat we bewaard worden. Zoek je dat woord bewaren ook op, dan kom je uiteraard ook in dergelijke waarheden terecht. Als wat bijvoorbeeld de Heer Jezus bad in Johannes 17. Je kent het wel, het bekende hoge priesterlijk gebed. Dan staat er: Heer, ik heb hen nu tot nog toe bewaard in uw naam, want de Heer was bij hen. Maar de Heer zou naar de Vader in de hemel gaan en hij vraagt aan de Vader: Vader, bewaar hen in uw naam. Degenen die gij mij gegeven hebt, bewaar hen. Bewaar hen voor de boze. Dat is het gebed wat hij dat doet. En uiteindelijk zal hij hen ook bewaren voor de eeuwige positie bij de Heer in de hemel. Dat was Johannes 17 al. En in 1 Petrus 1 schrijft Petrus over die onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. U die ook zelf bewaard wordt in de kracht Gods. Dus daar hoef je nooit aan te twijfelen dat de Heer ons bewaart als gelovigen. En je kunt je eeuwig leven nooit kwijtraken. En hier wordt dat genoemd in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En Paulus spreekt over zijn pand, wat de Heere bewaart bij hem tot die dag. En die dag, dat spreekt dan over het feit dat de rechtvaardige rechter die kroon der rechtvaardigheid, niet alleen aan hem, maar aan allen die zijn verschijnen lief gehad hebben, geven zal. En dat is dus de dag van Jezus Christus. Met daarop volgend, of wat erbij hoort eigenlijk, de openbaring van ons allen als gelovigen van de gemeente voor de rechterstoel van Christus. En dan ontvangen wij een kroon. Dus ook hier vind je die term in relatie tot de toekomst van de gemeente. En het begin van de parousia is dus bij de opname van de gemeente. En niet 7 jaar later. Want dat is gewoonlijk de gedachtegang. En sommigen komen dan zelfs tot de conclusie dat de opname dus pas aan het eind van de 70ste jaarweek is, als de Heer wederkeert op de Olijfberg. Maar dat is niet wat de Bijbel ons voorhoudt. Het is dus goed om dat te weten, in ieder geval in verband met de toekomst van de Heer Jezus Christus. En daarom staat er ook achter, en onze toevergadering tot Hem. Dat is een extra aanvulling. Betekent dus dat wij toevergaderd worden tot de Heer. Het woord toevergadering, ja, komt maar twee keer in het Grieks voor, in het Nieuwe Testament. Het is het woord episynagoge, het woord synagoge hoor je erin, hè? Dat betekent een bijeenvergadering. En episynagoge wordt dus inderdaad vertaald met toevergadering. Het bijeenkomen, maar dan bij de Heer. De enige andere tekst waar het voorkomt, ja, ik haal hem toch maar aan, maar dat is helaas, maar dat is jullie denk ik wel bekend, helaas een beetje misleidend vertaald in Hebreeën 10. Die moeten we dan maar lezen. Hebreeën 10. In vers 25. Waar we de woorden vinden in verband met onze toevergadering. Het is alleen vertaald met onze onderlinge bijeenkomst. In vers 25. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En dat wordt dan gewoonlijk toegepast op de samenkomst of de Bijbelstudieavond. Of in ieder geval daar waar men als gelovigen bijeenkomt. Nou moet ik zeggen dat het een goede gewoonte is om dat te blijven doen. En daar haal ik ook altijd twee voorbeelden voor aan uit de schrift. Paulus had naar zijn gewoonte, als hij ergens kwam in een plaats, om op de Sabbat naar de synagoge te gaan. Om daar, als hij de gelegenheid kreeg, het evangelie te prediken. En de Heer Jezus deed in zijn dagen naar zijn gewoonte precies hetzelfde. Ging ook naar de synagoge. En als hem de boekenrol gegeven werd, predikte hij ook. Was dus een goede gewoonte destijds op de Sabbat. Wat ons betreft is dan eerder de dag des Heren in de zin van de zondag. Al is dat niet de term in de schrift, de dag des Heren uiteraard. En dat is de dag waarop wij de Heren in zijn wederkomst verwachten. Maar de dag die men gewoonlijk als de dag des Heren beschouwt in christelijk Nederland, noemt men de zondag, maar dat is een misvatting. Maar daar hebben we het later nog wel eens over. Wij hebben dan de eerste dag, de zondag, waarop we in het bijzonder de Heer centraal stellen. Maar we achten feitelijk alle dagen gelijk om Hem te eren. En waar het hier om gaat is de toevergadering van onszelf, onze persoonlijke relatie met de Heer, ook individueel. Die zouden we niet nalaten, zoals sommigen kennelijk de gewoonte hebben in die tijd, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Helaas merk ik dat vandaag ook wel. Dat mensen toch de gewoonte hebben om, nou, rondom de Heer niet bijeen te komen. En daarmee dus zich niet te voeden met de dingen van de Heer. Dat is beter om dat wel te doen, is wat hier naar voren gebracht wordt. Maar het gaat hier nog niet zelf op dit moment om die dag, want daar spreekt het rest van het gedeelte over. Maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. En de dag is dus de dag van de toevergadering. En dat is hetzelfde als de dag van de Heer Jezus Christus, oftewel de toekomst van de Heer Jezus Christus voor ons. Er komt dus een moment, een dag, waarop deze toevergadering voltooid is. Het is nu in geestelijke zin een toevergadering, want we groeien als we geloven en het woord van God tot ons nemen in eenheid met de Heer. En het loopt uit op een lichamelijke toevergadering tot de Heer. En dat is bij de opname van de gemeente, dat is die dag. En daar zijn kenmerken van op te merken vanuit de schrift die daarop wijzen. Dus zoveel te meer als je ziet dat die dag nadert. Maar in ieder geval is het goed om onze onderlinge relatie met de Heer ook die te bevorderen door ons met het woord van God te voeden en onze persoonlijke relatie met de Heer ook. En dat loopt uit op die dag van de toevergadering. Verder is het zo dat dat woord toevergadering, wat dus maar twee keer voorkomt, van het werkwoord afgeleid wordt. En dat wordt dan wel gebruikt met betrekking tot Israël. Zodat ook sommigen weer het idee hebben, ja, het gaat hier over Israël. Onze toevergadering tot hem, dat is de toevergadering van Israël op aarde in de toekomst tot de Heer. En dat ontleent men dus aan die schriftplaatsen die dat werkwoord hebben. En dan zit je weer met een misverstand. Want het wordt wel gezegd, hè, zoals de Heer dat in de dagen zijn vlees zal zijn. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden wordt. Hoe dikwijls heb ik u, gelijk een hen haar kiekens, bijeen willen vergaderen. Heb je hetzelfde werkwoord dan? Onder de vleugels. Maar jullie hebben niet gewild. Toen niet. En daar gaat het over het Joodse volk, de inwoners van Jeruzalem. Maar als je Matthäus 24 leest, dan staat er dat hij zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkoren uit de vier winden bijeen te vergaderen. Heb je hetzelfde werkwoord. En dus zeggen ze, dus dit gaat ook over de verzameling van alle Israëlieten in de toekomst. En dan heb je één ding juist en de conclusie die je trekt is onjuist. Want hetzelfde kun je zeggen van het begrip toekomst. Als je Matthäus 24 leest, gaat het ook over de toekomst. Maar dan heet het de toekomst van de Zoon des Mensen. En die moet je dan ook maar even lezen. Want dat maakt het alleen maar verwarrend als je al die dingen door elkaar gooit. En daarom besteed ik er ook wat extra aandacht aan. In de hoop dat het dan beter op zijn plek valt. Matthäus 24... Want daar vind je het woord parousia natuurlijk ook. Maar daar is de context anders. Daar is niet een gemeentelijke waarheid, maar is het een waarheid in relatie tot het volk Israël en de volkeren in de toekomst. Dat blijkt gewoon uit het verband. In vers 3 staat de term al. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw parousia, uw toekomst, en van de voleinding der, nou ja, wereld, aion, staat er letterlijk, de voleinding der eeuw. Het gaat niet zozeer om hemel en aarde die verdwijnen, maar de voleinding van de tegenwoordige boze eeuw, feitelijk bij binding van Satan. En dan geeft de Heer een heel antwoord op dit gegeven, deze vragen die de discipelen stellen. En dan komt hij er later weer op terug in vers 27. Dan heeft hij gesproken over grote verdrukking die komen zal. En dan staat er in vers 27, want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. En er staat meteen achter wanneer dat dan is. En terstond na de verdrukking van die dagen, die de grote verdrukking die over de Joodse staat, over Judea komt, dan zal de zon verduisterd worden, zal de maan haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dat zijn de kenmerken van de aanvang van de dag des Heren.
Maar het gaat toch eigenlijk in alle gevallen over toevergadering van Israël. Want ook al in, nou, als je, zoals Romeinen 9 bijvoorbeeld zegt over dat niet alles Israël, niet alles in Israël die het Israël zijn, maar de kennen de beloften die zijn Israël.
Ja, maar nu gebruik je Israël dus in de geestelijke betekenis.
Nou ja, dat kan natuurlijk beide. Wat de gemeente betreft is het in een geestelijke betekenis, maar wat...
Ja, daar heb je wel gelijk in. Je zou de gemeente als een soort geestelijk Israël kunnen omschrijven. Al gebruikt de Bijbel die term niet letterlijk rechtstreeks voor ons. In dit gedeelte waar ik het nu over heb, is het toch duidelijk dat het gaat om het volk Israël in het bijzonder.
Ja, ik ga even terug naar wat jij hiervoor.
Ja, De toekomst van de Heer Jezus Christus is een toekomst met betrekking tot de gemeente. En de gemeente kun je in geestelijke zin aanduiden als Israël. Dat is juist. Maar waar het mij om ging is dat men dat op het letterlijke Israël van toepassing brengt. En daar gaat het dan niet om. Bij de toekomst van de Heer Jezus Christus, onze toevergadering tot hem, gaat het niet om de toevergadering van de stammen van Israël, maar gaat het om de verzameling van de gemeente. En je maakt het denk ik alleen maar moeilijker als je dan ook de term Israël gebruikt, omdat je hem dan in geestelijke zin gebruikt voor de gemeente. Maar in dit gedeelte gaat het over de toekomst van de Zoon des Mensen in relatie tot zijn volk, primair het Joodse volk in de toekomst, want daar is die grote verdrukking. Toch? Dat is toch bekend?
Ja.
Dus, en dan zal de Heer komen en de toekomst van de Zoon des Mensen wordt dan verwacht. En dat heet in vers 30, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En als dan zullen de geslachten der aarde wenen, zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is waarin hij terugkeert op de Olijfberg, zo stond het ook in Handelingen 1, toch? Dat hij van de hemel vaart, twee mannen daar waren die getuigden dat de Heer zo zal wederkeren. En Zacharia 14 zegt dat dat ook zo gebeuren zal. Dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat is bij deze gelegenheid, dat is dus de wederkomst van de Heer voor zijn volk, primair het Joodse volk. Maar daarna staat er dat hij zijn engelen zal uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkoren bijeen vergaderen. Daar heb je datzelfde werkwoord waar ook onze toevergadering van afgeleid is. Maar hier is het niet van de gemeente. Het gaat hier over de stammen van Israël die in de toekomst worden terugverzameld.
Dat is dan het geloofoverblijfsel wat er dan nog is?
Of? Nou, het begint niet met een geloofoverblijfsel. Ze worden...
Als hij terugkomt op de Olijfberg?
Dan... Ja, dat als hij op de Olijfberg terugkeert, dan is er een geloofoverblijfsel in Jeruzalem, wat de naam des Heren aanroept, waardoor hij ook wederkomt, zijn voeten zetten op de Olijfberg en daar ontstaat er een vallei waardoor ze kunnen vluchten naar Azal. Dat staat in Zacharia 14. Maar daarna zendt hij zijn engelen uit om zijn uitverkoren. En in dit hoofdstuk zijn dat de Israëlieten binnen de context. Wij zijn ook uitverkorene gods, natuurlijk. Maar deze zullen verzameld worden en uiteindelijk zullen ze dus uit al de vier winden terugverzameld worden en als gelovig volk met de Heer in het beloofde land leven. En dat is ook een uitdrukking die gebruikt wordt in verband met de toekomst van de Zoon des Mensen. En waar het eigenlijk om gaat is dat je moet afvragen, voor wie is het de toekomst? En lees je dat in de brieven van de apostel Paulus, dan is het een gemeentelijke waarheid. En hier gaat het over de toekomst van de Zoon des Mensen, die wel degelijk in de toekomst zijn volk ook weer bijeen zal vergaderen. Maar dat is op een ander tijdstip en is toch iets anders dan onze toevergadering tot hem. En daar ontstaat dikwijls de verwarring, zodat sommigen zeggen, ja, wat in 2 Thessalonicenzen 2 staat, dat gaat over Israël. Nee, het gaat niet over Israël, het gaat over de toekomst die wij bij de Heer hebben als hij zijn gemeente opneemt. En dat heet voor ons onze toevergadering tot hem.
En dat is dus een toevergadering naar de hemel.
Ja, dat is ook...
Want Israël is op aardsvlak.
Uiteraard, dat is ook verschillend. Wat Israël betreft worden ze dus op aarde terugverzameld uiteindelijk naar het beloofde land. En wij gaan naar de hemel toe. Want dat zijn we feitelijk ook al. En als je doorleest in dit hoofdstuk, wordt nogmaals over de toekomst gesproken. De toekomst voor Parousia, lees maar even mee. Er staat in vers 37. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Lees ik door, want gelijk ze waren in de dagen voor de zondvloed eten en drinken, trouwen en ten huwelijk uitgeven, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal letterlijk genomen worden, in de zin van weggenomen, en de ander zal gelaten worden. De vertaling is echt verkeerd. Helaas. Dat woord verlaten, dat wordt zelfs met vergeven vertaald. Dat is juist positief. En in de dagen van Noach werden de goddelozen weggenomen. Die kwamen toch niet in de ark. Alleen in de ark waren degenen die geloofden, Noach en de zijnen, 8 mensen in totaal. En de rest is daar buitenom gebleven en is omgekomen in de vloed. Maar dit heet ook de zoon des mensen en het is zijn toekomst. Maar dat is nadat de Heer is wedergekeerd op de Olijfberg. En dan wordt er de schifting aangebracht tussen de mensheid die dan leeft. In de periode tussen de 70ste jaarweek en de 1000 jaren. De Heer verzamelt dan de gelovigen uiteindelijk in zijn koninkrijk. En daar heb je die gelijkenissen van. Van het onkruid wat gezaaid wordt tussen de tarwe. En je hebt de gelijkenis van het visnet. En dan wordt de scheiding aangebracht tussen gelovigen en ongelovigen. En de gelovigen gaan het koninkrijk op aarde binnen. En de ongelovigen niet. Die worden in het dodenrijk geplaatst. Die komen om. Maar dat is ook allemaal nog de toekomst van de Zoon des Mensen. Maar dat is later dan zijn wederkomst op de Olijfberg. Maar het maakt nog wel deel uit van zijn toekomst. En aan het eind van zijn toekomst, aan zijn parousia moet je dan denken, is het zo dat de Heer ook die wetteloze die in dit hoofdstuk staat beschreven, de Zoon des Verderfs, de mens der zonde wordt hij genoemd, dat hij aan het eind van zijn periode, van zijn verschijning, zijn wederkomst, zijn toekomst, ook zal verdoen. En dat vind je dan beschreven in Openbaring 19, dat hij het beest en de valse profeet levend grijpt en werpt levend in de poel des vuurs. En daarna wordt de duivel gebonden voor 1000 jaren. Dus dan zie je meteen de tijdspannen waarin de parousia geplaatst wordt. En als je dat verschil niet kent, maar alles op één moment plaatst, en dat gebeurt gewoonlijk, dan is het moment van de wederkomst van de Heer op de Olijfberg, dan gooi je de dingen door elkaar heen. Waar het me om ging is dat je dus aan de ene kant duidelijk ziet dat het woord parousia ook wel degelijk op de gemeente van toepassing is. En dat het het begin is van zijn aanwezigheid. Voor ons is het in ieder geval waar, toch? We zien hem en hij is met ons op dat moment lichamelijk te midden van ons. We zullen hem zien zoals hij is, we zullen hem gelijk wezen. Maar daarna wordt in de periode dat de Heer wederkeert op aarde ook nog steeds gesproken over zijn toekomst, alleen niet in relatie tot de gemeente. Hoewel de gemeente er wel bij is natuurlijk.
Maar dan heb je het toch eigenlijk over twee verschillende momenten. In eerste instantie, als ik het goed begrepen heb, als de gemeente opgenomen wordt, dan is dat de dag van Christus. En als hij terugkomt, dan is het toch al de dag des Heeren. Dat is toch de start van de dag des Heeren.
Als je bedoelt dat hij terugkeert op de Olijfberg, ja, dan is dat tevens de aanvang van de dag des Heeren.
Ja, ja.
Dat klopt. Het zijn dus twee verschillende momenten in het heilsplan van God. De dag van Christus is echt de omschrijving voor de opname van de gemeente, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En de dag des Heren valt samen met de tekenen in de zon, in de maan, in de sterren. En dat is terstond na de verdrukking van die dagen, dus dat is sowieso 7 jaar later. Omdat na de opname van de gemeente de tijd voor Israël weer begint te lopen, de 70ste jaarweek. En die is voltooid als de Heer wederkeert op de Olijfberg. Maar daarna heeft hij heel de wereld nog niet onderworpen. En daar spreekt dat andere gedeelte van Matthäus 24 erover. Dat het zal zijn als in de dagen van Noach. Zo is het ook in de toekomst van de Zoon des Mens. Waar het me om ging is dat je dus ook wel duidelijk moet onderscheiden dat het begrip toekomst, parousia, zijn toepassing heeft in de brieven van de apostel Paulus op de gemeente. Het is het begin ervan. En daarom staat er ook bij onze toevergadering tot hem. En ik heb daar even een uitweiding over moeten doen, omdat men ook daar weer andere dingen over zegt. Ik vind het soms vervelend dat ik dat allemaal uit moet leggen. Voor mij is het wel duidelijk, maar je komt er toch op een gegeven moment mee in aanraking. Want dan zeggen ze, ja, maar dat woord toevergaderen staat daar in Matthäus 23 en 24 toch ook. En dan is het op Israël van toepassing. Dus dit gaat ook over Israël. Met alle gevolgen van dien, want dan is opeens dit dus geen gemeentelijke waarheid meer. En gooi je dingen door elkaar. Je moet onderscheiden dat het begrip toekomst, parousia, inderdaad van toepassing is op de gemeente. Het is het begin van zijn aanwezigheid. Maar daarmee nog niet het einde. Onze toevergadering tot hem is dus ook een aanduiding voor het feit dat we opgenomen zullen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Wij zullen worden weggerukt tot God en zijn troon. Dat is onze opname, waar wij naar uitzien. En dat heet hier onze toevergadering tot hem. Is het eerste vers zo goed te volgen? Want vervolgens krijgen we nog veel meer details. Het is niet zo'n eenvoudig gedeelte om te bespreken. Het is niet moeilijk, maar er zijn altijd vragen over dit gedeelte, is me gebleken. En dan gaan we naar het tweede vers, waar hij dan zegt tegen de Thessalonicenzen dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, van het verstand, dus in je denken in de war raakt, of verschrikt. Want als het opeens anders is dan je hebt gehoord, ja, dan kan er angst ontstaan. Nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. En dan krijg ik het volgende probleem. Want de Statenvertaling heeft inderdaad de dag van Christus staan. Maar het is gewoon een erkende fout, dit. In de Griekse grondtekst staat namelijk maar in heel weinig handschriften de dag van Christus. En die heeft de Statenvertaling nu eenmaal gevolgd. Wat hier moet staan is, en dat is ook absoluut niet omstreden, hier moet gewoon staan de dag des Heren. De dag van de Heere. En op grond van de grondteksten getuigen kun je dat bepalen, maar ook op inhoudelijke grondslag kun je dat zo bepalen. Want stel dat dit nou de dag van Christus was, dan was dus de opname van de gemeente al geweest. Snap je dat? Als dit, dan betekent het dus dat als Paulus dit schrijft, dat hij en anderen achtergebleven waren. En dat kan niet, want de Bijbel zegt, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Niemand uitgezonderd. Het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, we zullen met de Heere allemaal leven. Niemand uitgezonderd. En we moeten allen voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Allemaal, niemand uitgezonderd. Dus dat kan dus niet zijn dat er dan iets achtergebleven is. Of iemand achtergebleven is. Dus ook op theologische grondslag, dat wil zeggen wat de Bijbel er zelf over vertelt, kan dat dus niet. Dus het is sowieso een erkende fout. Maar ook Bijbels gezien is het duidelijk dat hier gaat om de dag des Heren. Alsof de dag des Heren aanstaande waren. Ja, dan zit ik het volgende punt. Aanstaande, dat is wat wij in het Nederlands zo gebruiken. Hè? Als je zegt, ik kom aanstaande dinsdag bij jou bezoek, dan zit er nog enige tijd tussen. Maar dit woord wat hier staat in het Grieks betekent tegenwoordig aanwezig zijn, al aangebroken is. Het is op dit moment al gaande. Het wordt gebruikt voor de tegenwoordige boze eeuw. Maar die is er nog steeds, die is al lang gaande. Dus het woord aanstaande betekent eigenlijk al aanwezig is, als die al aangebroken is. En dan gaat het om de dag des Heren die aangebroken is. En niet om de dag van Christus, omdat als dat zo zou zijn, dan zouden ze achtergebleven zijn en dat kan niet. Het gaat dus om de dag des Heren nu. En die is op dit moment ook nog niet aangebroken. Want ja, het is een onderwerp waar we later nog wat uitgebreider over zullen hebben. Er was ook een vraag naar immers, de opname van de gemeente en de dag des Heren. Nou, ik heb me in de eerste plaats maar zoveel mogelijk gericht op de opname van de gemeente. Maar we zien hier al een beetje de richting van de dag des Heren ook komen. En hij zegt dus, onze toevergadering tot hem, de dag van Christus die wij verwachten, de toekomst van Christus. Maar er waren er ook die een in verwarring hadden gebracht en die hadden gezegd alsof de dag des Heren al aanstaande, al aangebroken was. En om dat op orde te stellen, schrijft hij in vers 3 een aantal kenmerken, om precies te zijn twee, die eerst moeten gebeuren alvorens die dag aan kan breken. Dus de dag des Heren alsof die al aanstaande was, al die aangebroken was. Wat zijn ook alweer de beste kenmerken van de dag des Heren volgens de schrift? Ik ga ze nu niet allemaal opzoeken, want dat doen we later nog wel eens. Maar het kenmerk van de aanvang van de dag des Heren is dat de zon verduisterd wordt en dat de maan zijn schijnsel, haar schijnsel niet geeft en dat de sterren geen glans hebben of zelfs op de aarde vallen. Dat staat een aantal keren in Joël bijvoorbeeld. En ook in andere profetieën wordt het genoemd, een keer of 10, 12 in het Oude Testament. En als je dat opzoekt, we hebben het zo net nog gelezen in Matthäus 24, ik hoop dat je het nog herinnert. Daar staat, terstond na de verdrukking van die dagen, die van 3,5 jaar over de Joodse staat, terstond daarna, dus direct daarna, er zit dus geen tijd tussen, terstond wil zeggen direct, daarna zal de zon verduisterd worden, zal de maan haar schijnsel niet geven, zullen de sterren van de hemel op de aarde vallen en zullen de krachten der hemelen bewogen worden. En als dan zal verschijnen het teken van de Zoon des Mensen en de geslachten der aarde zullen wenen en ze zullen zien de Zoon des Mensen komende met de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Dan heb je het mooi naast elkaar. Mooi op volgorde. Dus je hebt eerst grote verdrukking. Direct daarna is daar verduistering van de zon en de maan. De sterren vallen zelf op de aarde. Dat heet in de schrift de teken in de zon en de maan en de sterren. Lucas 21. Dat is het bekende feit dat de dag des Heren aanvangt. En dat blijkt dus terstond na de verdrukking te zijn. En als dat gebeurt, verschijnt de Heer ook op de wolken des hemels. En we weten waar hij verschijnt. Op de Olijfberg. En je hebt daar dus feitelijk de aanvang van de dag des Heren. En in deze twee versen worden dus twee verschillende tijdstippen genoemd. Het eerste is dat de toevergadering en onze toekomst bij de Heer, dus de toekomst van de Heer Jezus Christus, spreekt over de opname van de gemeente. En dat in vers 2 gesproken wordt over de dag des Heren. Althans in de grondteksten. En dat is dus sowieso 7 jaren later. Want tussen de opname en de dag des Heren, de wederkomst van de Heer voor het gelovige overblijfsel in Jeruzalem, zit nog de 70ste jaarweek. 7 jaren. En die dag des Heren is nog niet aangebroken. Ook vandaag nog niet, nee. En om dat duidelijk te maken, zegt de apostel in vers 3 dat er in ieder geval twee dingen moeten gebeuren alvorens dat die dag kan aanbreken. En dat zijn waardevolle gegevens. Dus gaan we even naar vers 3. Daar staat dat u niemand verleiden in enigerlei wijze. Dus laat je niet in verwarring brengen Laat je niet verleiden door wat anderen vertellen. Want, zegt hij, tenzij, die komt niet even toegevoegd, maar dat wijst dan terug naar die dag des Heren. Want, tenzij dat eerst de afval gekomen is, dat is één aspect. En het tweede aspect is dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs. En over die persoon wordt dan nog iets meer gezegd. Dat hij zichzelf feitelijk als God aanwijst. En in plaats van God dus opstelt. Het zijn twee kenmerken. Het eerste is dat eerst de afval gekomen is. En ten tweede dus de mens der zonde of der wetteloosheid is het woord eigenlijk. Maar de Bijbel zegt dat de zonde de wetteloosheid is. Dus het is gewoon een synoniem. Maar als je het strikt vertaalt, staat er letterlijk de wetteloosheid. Nou, dan moeten we eerst de afval doen. Ach, het is niet zo'n leuk onderwerp. Ik zei vandaag tegen mijn vrouw toen ik me voorbereidde, ik zit nog midden in de afval. Nou, is maar goed, zei ze, dat we dat bij gelegenheid bij de weg mogen zetten. Nou, deze afval die je hier leest, dat is ook niet zo best. Nee, want het wordt in de Bijbel gebruikt voor afvallen van het geloof. Afval van de dienst aan God. En hier moet je je afvragen welke dan bedoeld wordt. Er staat heel nadrukkelijk het lidwoord bij in het Grieks. Niet zomaar afval. En dan bedoel ik dus in het algemeen, want dat is eigenlijk door de eeuwen heen altijd wel geweest, dat mensen ontrouw waren aan God. Maar hier wordt specifiek de afval genoemd. Met het lidwoord erbij. En daar hebben we toch een duidelijke aanwijzing. Want als je woord afval opzoekt in de schrift, ja, we moeten maar een paar voorbeelden lezen. Dan moeten we even naar het Oude Testament toe, in dit geval. Jesaja 1. Dan gaat het over het volk Israël in het verleden. Het gaat er dus om nu, wat is afval in het algemeen? En wat is dan specifiek de afval? En wanneer vindt dat plaats? In Jesaja 1, vers 2 tot 5. Daar moet de profeet zeggen, hoort gij hemelen, neem ter oren gij aarde. Want de Heere spreekt, ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd. Maar ze hebben tegen mij overtreden. Dat is het eerste dus, overtreden. Een os kent zijn bezitter, een ezel kent de kribbe zijns heren. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat het niet. Zodat je ziet dat de os en de ezel ook een type kunnen zijn van Israël. In een bepaalde hoedanigheid. Die kennen nog de kribbe van hun heer. Die weten wie hun heer is. Maar Israël kent haar heer, de God van Israël, niet. Mijn volk verstaat het niet. Wee het zondige volk, het volk aan zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen, ze hebben de Heere verlaten. Ze hebben de heilige Israëls gelasterd, ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? De Heer had hen zo nu en dan wel eens een reprimande gegeven door hen bij gelegenheid in de vijand hand over te geven. En dan keerden ze weer tot de Heer terug in de verdrukking, maar later ging het weer opnieuw. Zat achter, gij zou des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank, het ganse hart is mat. Het wordt dus vergeleken met iemand die niet goed bij zijn verstand is. En ze hebben de Heer verlaten, dat is afval. In het algemeen, hier in relatie tot de God van Israël, Israël zelf. En dat komt vaker voor, gaan we nog, dat kan ik voor de pauze nog lezen, het Deuteronomium 13.
Deuteronomium
13, waar we een waarschuwing tegen valse profeten tegenkomen. En daar wordt het woord afval ook gebruikt. Vers 1 tot en met vers 5. Wanneer een profeet of dromendromer in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of wonder, en dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende: laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen en hen dienen. Dus hij geeft een teken en wonder, dat gebeurt. Maar hij zegt erbij: laat ons andere goden nu vervolgens dienen. En dus niet de God van Israël. Gij zult naar de woorden van die profeet of naar die dromendromer niet horen. Want de Heer uw God verzoekt u lieden om te weten of gij de Heer uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De Heer uw God zult gij navolgen, hem vrezen, en zijn geboden zult gij houden en zijn stem gehoorzaam zijn, en hem dienen en hem aanhangen. En diezelfde profeet of dromendromer zal gedood worden, want hij heeft tot een afval gesproken tegen de Heer uw God, die uw lieden uit Egypteland heeft opgevoerd of uitgevoerd en u uit het diensthuis verlost, om u af te drijven van de weg die u de Heer uw God geboden heeft om daarin te wandelen. En zo zult gij het boze of de boze uit het midden van u weg doen. Dus die profeet deed wel een teken, dan leek het alsof het van God was. Maar hij sprak erbij: laat ons andere goden dienen. En dat kan nooit dus van God zijn. Het was een andere geest. En vergeet niet, de tegenstander kan ook bepaalde tekenen en wonderen doen. Denk maar aan de tovenaars in Egypte, aan het hof. Die konden bepaalde wonderen ook doen, maar tot op zekere hoogte. En deze profeet spreekt dus tot een afval. Dat wil zeggen dat hij hen wil aftrekken van de dienst aan de Heere God. Dat is afval in het algemeen. Straks, na de pauze, lezen we nog iets meer erover, omdat ik ook graag wil laten zien dat die afval die in 2 Thessalonicenzen 2 met de afval wordt beschreven, een specifieke soort afval is die nog moet aanvangen voordat de dag des Heren begint. Want dat zei Paulus, het moet eerst de afval nog komen voordat die dag des Heren kan aanvangen. Dus daar gaan we straks over hebben. We gaan eerst even pauzeren. Over afval gesproken. Wat zo net genoemd werd, de ambassade openen, omdat het toevallig morgen 70 jaar geleden is dat de staat Israël opgebouwd is. En men beschouwt dat als een enorme ontwikkeling, maar het is een vorm van afval. Als je weet wat straks allemaal nog moet gebeuren, van Jeruzalem, blijft toch niets over straks. Het wordt dus aan alle kanten wel geroemd. Vooral dan de kant van Amerika en Israël en zo. Maar het is eigenlijk niet iets wat in Gods plan thuis hoort.
Zijn het geen profetieën die uitkomen? Ik dacht dat dat in de Bijbel allemaal genoemd werd. Die data en dergelijke. Of is dat niet waar?
Nou, in dit geval de data niet, denk ik, maar...
Nou, de data misschien niet, nee, maar wel dat Jeruzalem weer... Dat...
Nou, het bestaan van de staat Israël is inderdaad wel wat in de schrift genoemd wordt. Al is het niet zo naar de wil van God. En het is ook niet de vervulling van de profetieën die God over Israël uitgesproken heeft. En in dat kader haalde ik het even aan, want we hebben het over afval. Maar de afval moet nog komen. En die komt ook daar, in Jeruzalem straks. En daar ga ik dus maar mee verder. En dan lijkt het misschien dat Amerika daar nu zijn ambassade neerzet en dan onderschrijft dat Jeruzalem de hoofdstad is van die staat. Maar het is niet wat de Heer onderschrijft. Als hij daar de stad wil hebben waar hij zal wonen, als de stad van de grote koning, dan hebben we te maken met een stad die eerst verwoest is en daarna pas weer gebouwd is geworden. En dat is, dus eigenlijk is het een vorm van afval. Maar we hebben het nu over de afval. Die moet nog komen. Dan ga ik even naar Jeremia 28. Om nog een voorbeeld te geven van afval in het algemeen. Het hele verhaal gaat over de valse profeet Hanania. Die woorden spreekt alsof God zegt door hem dat het juk van de koning van Babel verbroken zal worden. En dat alles wat meegevoerd is door Nebukadnezar weer teruggebracht zal worden naar Jeruzalem. Maar dat is gewoon iets wat hij zelf bedacht heeft. Of het komt uit een andere geest, want Jeremia moet profeteren dat als men zich niet bekeert, dat de stad wel degelijk ook definitief in die dagen verwoest zou worden. En daarmee geeft hij woorden van de Heer tot deze profeet Hananja. En die profeet die had het juk wat Jeremia moest dragen als illustratie. Hij had een juk op zijn schouders. Hij moest dus illustreren dat het juk van Babel straks op hen zou komen, tenzij ze zich zouden bekeren. En een juk is dat een last op je ligt, en daar waar je onder gebukt gaat. En dat zou kunnen gebeuren als men zich niet zou bekeren, en men heeft zich niet bekeerd, dus het is gebeurd. Maar die profeet vertelde het tegengestelde. Maar het was een valse profeet. En in vers 15 van Jeremia 28 zegt hij dan ook namens de Heer tegen hem: en de profeet Jeremia zeide tot de profeet Hananja: hoor nu, Hananja, de Heere heeft u niet gezonden, maar gij hebt gemaakt dat dit volk op leugen vertrouwt. Daarom zo zegt de Heere: zie, ik zal u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar zult gij sterven, omdat gij een afval gesproken hebt tegen de Heere. Heb je dezelfde uitdrukking? Een afval. Omdat gij afval gesproken hebt tegen de Heere. En in Jeremia 29 heb je precies hetzelfde, maar dan zijn het weer andere profeten. De een die heet Agab, de ander heet Zedekia. En er is ook een die heet Semaja. Ze komen allemaal in het hoofdstuk voor. Dan moet je het maar eens doorlezen voor jezelf. Maar dan richt de Heer zich bij monden van Jeremia tot Semaja. In hoofdstuk 29 vanaf vers 30. Daarom geschiedde dus Heere woord tot Jeremia, zeggende: zend heen tot allen die gevankelijk weggevoerd zijn, zeggende: zo zegt de Heere van Semaja de Nechelamiet, omdat Semaja ulieden geprofeteerd heeft, daar ik hem niet gezonden heb, en heeft gemaakt dat gij op leugen vertrouwt, daarom zegt de Heer al zo: zie, ik zal bezoeking doen over Semaja de Nechelamiet en over zijn zaad, en hij zal niemand hebben die in het midden van dit volk wonen, en zal het goede niet zien dat ik aan mijn volk doen zal, spreekt de Heere. Want hij heeft een afval gesproken tegen de Heere. En dat zijn dus profeten die vals profeteren, zoals in vers 21 ook staat. En zo zegt de Heere, de Heerscharen, de God van Israël, van Agab, de zoon van Kolaja, en van Zedekia, de zoon van Maasea, die u lieden in mijn naam valselijk profeteren. En daarmee dus afval prediken tegen de Heer. En waar het maar om gaat is dat je ziet dat dit gedaan wordt door valse profeten. En nu staat in 2 Thessalonicenzen 2: eerst moet de afval komen. Dus is er niet sprake van valse profeten, leugenaars in het algemeen, maar is er sprake van de afval door de valse profeet. En die term die kennen we uit het Nieuwe Testament. En daar gaan we even lezen. Dat staat in Openbaring 19. Openbaring 19. De term de valse profeet, dus met lidwoord erbij. Die komt ook drie keer voor in het boek Openbaring. En deze is wel de duidelijkste van Openbaring 19. In vers 20 staat: en het beest. En als er niks bij staat, dan is dat altijd het eerste beest uit Openbaring 13. Het beest dat uit de zee is opgekomen. Het beest werd gegrepen. Zeg maar de koning van Babel in de toekomst. En met hetzelfde de valse profeet, ook weer het lidwoord erbij, de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. En daar heb je dus eigenlijk al de vervulling van wat in 2 Thessalonicenzen 2 verderop staat. dat immers de Heere in de verschijning van zijn toekomst die ongerechtige teniet zal doen. Hier staat dat vlak voordat in de volgende verse staat dat er ook een engel uit de hemel afkomt die de duivel, die in Openbaring ook de draak, de oude slang genoemd wordt, de Satanas, die hem bindt voor 1000 jaren. En wat daar vlak aan vooraf gaat is dat die twee tegenstanders die in de dagen van de wederkomst van Christus op zullen treden als het beest uit de zee en de valse profeet, dat die dan levend geworpen worden in de poel des vuurs. Dus die worden gevangen gezet en komen in hun eindbestemming terecht. En ze zijn er nog steeds, dus later na de 1000 jaar in die korte tijd ook de duivel erin geworpen wordt. Later hoofdstuk 20. Maar hier wordt dus geschreven dat die valse profeet tekenen doet in tegenwoordigheid van het eerste beest. En dat hij ook ervoor gezorgd heeft dat het merkteken van het beest ontvangen wordt. En dat ze dat beeld van dat beest aanbidden. En dat vind je in Openbaring 13 terug. Dus gaan we daar nu even naartoe. Alleen daar heet hij niet de valse profeet. Maar daar vind je zijn omschrijving wel. Het eerste deel van Openbaring 13 gaat over het beest dat uit de zee opkomt. Dat is een wereldrijk, antichristelijk, antigoddelijk wereldrijk onder leiding van een machthebber die zijn kracht en zijn troon en zijn macht van de draak krijgt, van de duivel, die op aarde geworpen is dan. En dat is na de opname van de gemeente, zoals we eerder gezien hebben. En het tweede deel van Openbaring 13 gaat over zijn maatje. Dat is namelijk het beest dat uit de aarde of uit het land opkomt. Dat staat in vers 11. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen en had 2 hoornen van het lam gelijk. Dus hij zag eruit als het lam. En het sprak als de draak. Dus laat je niet misleiden door wat je ziet. Want dat kan heel erg misleidend zijn. Laat je dus leiden door wat er gesproken wordt. Net zo goed als die valse profeet in Deuteronomium 30. Die had een teken gedaan. En men denkt, het is van God. Maar hij zegt erbij, laat ons andere goden dienen. Nou, dit is de valse profeet. Dat is nog een paar graadjes erger. Die is dus in dienst van de draak, de duivel. Hij sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelf. En het maakt dat de aarde en die erin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonden genezen was. Details die je moet laten rusten. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En verleidt degenen die op de aarde wonen door tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in tegenwoordigheid van het beest. Dus dat eerste beest staat erbij. En zeggende tot degenen die op de aarde, of lees op het land of in het land wonen, want daar vindt het in de eerste plaats, in het Midden-Oosten, in het gebied waar Israël ook ligt, dat zij voor het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde een beeld zouden maken. En wat moet men dan met dat beeld? Nou, dat staat daarna. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Nou, daar heb je dus verdrukking. Hele grote verdrukking zelfs. En de Heer Jezus spreekt hierover, ik maak nu wel een snelle sprong, maar via Daniel kom je daar sowieso terecht. De Heer Jezus zegt, wanneer gij zult zien gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats, die het leest, die merken erop. Als je dat dan gewaar wordt en dat leest, let daarop, staat er, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. En nog een paar dingen, noemt hij. Want als dan zal grote verdrukking wezen. En de grote verdrukking begint dus precies in het midden van de 7 jaren die nog komen na de opname van de gemeente voor het volk Israël, het Joodse volk in het bijzonder. En dat begint dus met de oprichting van een beeld. Dat staat hier. En dat luidt dus grote verdrukking in. En afval. Want wie dat beeld van het eerste beest niet aanbidt, wordt gedood. En daarnaast wordt er nog voor gezorgd dat ze het merkteken krijgen om met dat merkteken te kunnen kopen en verkopen. Dat is dus vandaag nog niet, hè? Je kunt wel de aanloop ervan naartoe vinden. Men heeft het over die chips vaak, hè, die dan in de huid of onder de huid geplaatst worden. Het zou heel goed kunnen dat dat op die manier gaat werken. Maar strikt genomen is dat merkteken genoemd nadat het beeld is opgericht. In die context staat het hier. Dus eigenlijk kan dat pas echt daadwerkelijk van kracht worden in het midden van de 70ste jaarweek. Heel veel christenen worden vandaag de dag bang gepraat van dat merkteken. Jaren terug hadden ze het over die streepjescode. Dat was al het teken van het merkteken. Dan moest je voor oppassen. En noem maar op van zulke soort dingen. Internet werd genoemd. 666. Het getal van het beest. WWW. Van internet. Ja, www, World Wide Web. En dat zijn drie keer, als je de Hebreeuwse letter neemt, een zes. Maar het zijn drie zessen. En in Openbaring 13 staat het getal 666. In de honderdtallen, de tientallen en in de eenheden. En niet drie zessen. Dus daar gooit men ook dingen door elkaar. Hij gebruikt ongetwijfeld internet. Want dat gebruikt bijna iedereen in de wereld, toch? Daar kun je niet meer zonder. Maar dat is op zich niet dat getal van zijn naam of het merkteken als zodanig. Maar waar het me nu om ging is dat de valse profeet hier dus beschreven wordt. Die bewerkt dus de afval. En we vragen ons af wanneer. En ik zei net, nou dat is in het midden van de 70ste week, maar dan kom ik via Daniël bij Matteüs 24 terecht. Dus ik moet toch nog even met jullie naar Daniël toe. Het is een beetje een lange omweg, maar zo kom je er toch achter. Openbaring is ook heel moeilijk te verklaren zonder Daniël en omgekeerd ook. Waar Daniël ophoudt, gaat Openbaring ook weer verder. En in Daniël hoofdstuk 8 moet ik eerst even zijn. Want daar wordt ook over afval gesproken. In Daniël 8. Ik licht er alleen het gedeelte er maar uit. Ik kan niet op alle details ingaan. Het gaat hier over een kleine hoorn die groot en machtig wordt. Staat in vers 10 van Daniël 8. Hij werd groot tot aan het Heer des hemels. In Daniël 8 is dat de aanduiding van het volk Israël, wat vergeleken wordt met als de sterren des hemels, nageslacht van Abraham. Specifiek dan het Joodse volk in het land. En hij wierp er sommigen van dat Heer, namelijk van de sterren, ter aarde en vertrad ze. En hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat Heer. De vorst van Israël, dat is uiteraard Christus. En van dezelfde werd weggenomen het gedurig offer, en de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. En vers 12 zegt dan, en het Heer, dat is dus dat Heer des hemels, die als de sterren zijn, het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob als de sterren, het Joodse volk in het land, is de gedachte. Het Heer werd in de afval overgegeven, tegen, in de zin van in plaats van, het gedurig offer. En hij wierp de waarheid ter aarde en deed het en het gelukte wel. Er wordt gesproken over een heiligdom wat ter nedergeworpen wordt. Er wordt gesproken over het gedurig offer. In de schrift is dat een offerande die op vaste tijdstippen moet worden uitgevoerd. Geldt voor de brandoffer, geldt voor spijsoffer als je het opzoekt. Dus volgens de inzettingen van de Joodse wetgeving worden bepaalde offeranden gedaan. En daarmee wordt opeens een ommekeer in aangebracht. Dat mag niet meer. Dus men mag niet meer offeren. in het woning, namelijk dat heiligdom, wordt dus een aantal zaken ontwijd volgens de Joodse godsdienst. En dat leidt tot afval. Dan moeten we even naar Daniël 11. Er zullen, in vers 31 staat het, daar gaat het over een verachte, een vorst die op een oneerlijke manier de macht naar zich toe krijgt, getrokken. En dan staat in vers 31, en er zullen armen uit hem ontstaan. En armen, dat wil niet zeggen dat er ook letterlijke armen uit voortkomen, maar denk aan het woord army, of het Franse woord armée. En armen staan voor kracht. Dat wat naar buiten toe kan uitstrekken en slaan. En het staat dus voor gewelddadige legers. Die uit hem zullen ontstaan en zullen het heiligdom ontheiligen. De woning zijns heiligdom stond er zo net, weet je nog wel. Verwoesten, hier staat ontheiligen. En de sterkte, of namelijk de sterkte. En ze zullen het gedurig offer wegnemen. Dat is hetzelfde als in Daniël 8. En nu staat erbij, en niet een, maar de verwoestende gruwel stellen.
Ik heb hier een staan.
Ja, maar er staat in de grondtekst de. Okay. Het is niet zomaar een verwoestende gruwel, maar de verwoestende gruwel. En dat is de term die wij kennen uit Matteüs 24. Ken je die term van Matteüs 24? De gruwel der verwoesting. Hier heet het een verwoestende gruwel. En dat is een gruwel is in de Bijbel een afgodsbeeld. Heeft met afgoderij te maken. En die brengt verwoesting teweeg. Dan moet ik nog even met je gaan naar Daniël 9. Dit is de korte route. De uitgebreide route. Het kost me veel te veel tijd. Maar de korte route is deze. In Daniël 9 vers 27 lezen we over die laatste jaarweek, de 70ste jaarweek, die nog steeds moet komen. En die feitelijk aanvangt als de gemeente opgenomen is, want dan is de tijd voor de gemeente om. En dan loopt de tijd voor Israël weer. Hier staat, en hij zal velen een verbond versterken, 1 week, een jaarweek van 7 jaren dus. En in de helft der week, dus precies in het midden, na 3,5 jaar, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer, wat zo net nog heette het gedurig offer. Hier staat, het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Nou, het gedurig offer werd verboden. Hier staat het net iets anders, maar het gaat om hetzelfde. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Een gruwelijke vleugel, vleugel waar je bescherming zoekt, maar het is een gruwel. Een afgod. Die brengt verwoesting. Staat ook, ja, tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. Op de details ga ik nu verder niet in. Waar het me feitelijk om gaat is dat je moet herkennen dat in het midden van die week, precies in het midden van die week, want dat staat hier in de helft, dat men dan niet meer slachtoffer en spijsoffer mag offeren, dat het gedurig offer stopgezet wordt, of zoals in Daniël 7 vers 25 zelf staat.
Mag ik even wat vragen?
Ja.
Ik heb bij die twee offers heb ik staan dat dat de Joodse religie is.
Ja, dat is inderdaad, dat is inderdaad volgens de Joodse religie, ja. Volgens het Jodendom, er wordt weer een offerande gebracht. Er zal een soort tempel, een godshuis zijn. En Daniël spreekt over een heiligdom. En de Heer Jezus spreekt over staande in de heilige plaats. Waar die gruwel der verwoesting zal zijn. Tot op heden is daar nog geen tempel. Men bouwt wel achter de schermen aan allerlei dingen voor een tempeldienst. Maar de meest heilige plaats in Jeruzalem voor de Joden, die orthodox zijn, dus religieus zijn, dat is de klaagmuur. En dat is nog een deel van de tempel van vroeger. Dus daar zal het ongetwijfeld in de buurt zijn.
Maar als de gemeente opgenomen wordt, dan zijn er in principe hier op de aarde. Wie
dat klopt.
Zijn dan die mensen die al die spijsoffers en...
Ja, nou, dat zijn Joodse mensen in het land die inderdaad op religieuze wijze een verbond sluiten met die vorst die hier genoemd wordt.
Leren ze dan niks van die opnames? Ze hebben,
nee.
Het lijkt mij toch dat al die mensen op een gegeven moment moeten zeggen van potverdorie.
Nou, dat ze dat zeggen weet ik niet, maar ze zullen ongetwijfeld wel merken dat mensen weg zijn. Maar zoals bij de Heer Jezus een leugen verkondigd werd toen hij opgestaan was en men dat geloofde. Zo zal ook dan in die tijd wel een verklaring te vinden zijn. Ik heb wel eens een verklaring horen zeggen van nou die
zijn... Die zometeen weg zijn.
Ja, maar die zijn gedeporteerd naar noem maar wat. Hè, daar wordt wel eens zo gesuggereerd. Maar in de Bijbel zelf staat dat er niemand is die erop op let. In Jesaja 57. Maar ook al zijn er op dat moment geen gelovigen, geen christenen meer. Er is altijd een gelovig overblijfsel. En de Bijbel zegt dat de Heer dan ook twee personen in het land plaatst. En dat zijn de twee getuigen. Uit Openbaring 11, hè, Mozes en Elia. Die dan daar evangelie prediken om het volk op te roepen zich te bekeren. En vervolgens ook ervoor zorgen dat er onder het Joodse volk wel mensen zijn die geloven. Maar het overgrote deel is religieus en brengt dus offeranden. Men krijgt daar kennelijk de toestemming weer toe. Heeft de mogelijkheid daarvoor. En ik zei net in Daniel 7...
Weer tot geloof komen.
Door die offeran?
Aanleiding van de opname van de gemeente. Mijn kinderen zeggen bij wijze van spreken al, nou ja, oké, die zijn niet echt geloven. Nou, als dat dan gebeurt, ja, nou, dan gaan wij wel geloven. Dan geloven we wel, jij zomaar één keer weg bent, dan geloven we wel dat ze...
Nou, als ik de...
Zeg ik wel, maar dan ga je het wel heel erg moeilijk krijgen.
Als, dat zou kunnen voor een enkeling die er wat van
laat,
weet.
Is het te laat of gaan ze het moeilijk krijgen?
Dan gaan niet meer mee in ieder geval.
Nee, ze gaan niet meer mee. Maar wil het niet meer zeggen dat die mensen dan niet meer in hemel kunnen komen? Niet in hemel.
Dan hoop ik verder uitlezen in 2 Thessalonica 2.
Ja, dat komt later nog. Maar daar wordt gesproken over degenen die dus de waarheid niet lief hebben gehad. En daarom zendt God hen een leugen, opdat ze de leugen zullen gaan. Als ze de waarheid dan niet willen, nou dan geloof dan de leugen maar. En dat leidt tot een ondergang. Maar er zullen ongetwijfeld door de prediking, in ieder geval van de twee getuigen, en later van diegenen die uit Israël uitgezonden worden in de wereld, ook mensen tot geloof komen, want er is sprake van een grote schare die niemand tellen kan. Uit alle talen, natie, volk en geslacht in Openbaring 7. En die zullen het koninkrijk op aarde beërven. Dus dat is wel zo. Hè, maar, en degenen die vandaag de dag... Nou, het is een eeuwig koninkrijk, maar het is niet eeuwig op deze aarde. Het gaat verder op de nieuwe schepping. Maar ik dwaal nu een beetje af van mijn onderwerp en mijn tijd vordert. Dus ik wou, als het kan, dit nog even afronden. Ik kan je wel eens troost geven, dit. Degene die nu weten van de opname, maar niet geloven. De kans bestaat dat ze nadat de gemeente is opgenomen aan denken gezet worden. En wellicht tot bekering komen. We maken dan geen deel uit van de gemeente. Maar de kans is even goed aanwezig dat ze ook dan niet tot geloof komen. Omdat in Jesaja 57 al staat dat er niemand is die het ter harte neemt. Als de rechtvaardige lieden worden weggeraapt. Lees maar eens na, Jesaja 57 vers 1. Maar het ging me nu even om het feit dat in Daniel 9 dus, precies in het midden van de 70ste week, dat gedurig offer, dat slachtoffer en spijsoffer niet meer mag uitgevoerd, omdat er sprake is van een gruwel der verwoesting. En die gruwel der verwoesting is een afgodsbeeld wat in Openbaring 13 wordt opgericht door dat beest wat uit de aarde omhoog komt, de valse profeet. En in Matteüs 24, daar moet ik dan nog even naartoe, tot slot denk ik, spreekt de Heer daar ook over. Matteüs 24. In vers 15. waar de Heer een aantal details beschrijft in verband met de aanstaande toekomst van de Zoon des Mensen, dus zijn wederkomst voor het Joodse volk op de Olijfberg dan. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, dus de Heer verwijst naar Daniël als profeet, staande in de heilige plaats, in Markus staat erbij, staande waar het niet behoort. Die het leest, die merken erop, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om uit zijn huis iets weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, want er is dus haast bij geboden. Maar wederbevruchten en de zogenden, vrouwen in die dagen, die kunnen niet zo snel wegkomen namelijk. Doch bid dat uw vlucht niet geschieden des winters, dan kun je ook niet zo snel wegkomen vanwege de weersomstandigheden of op een sabbat. Ja, dan is het overal rust, dan is er ook geen vervoer mogelijk. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin de wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Maar die dagen worden verkort om der uitverkorenen wil en blijken dan beperkt te zijn tot 3,5 jaar. Maar dat is ook best wel lang nog hoor, als je ziet hoe de beschrijving is. Maar de verdrukking gaat later zelfs nog verder over de andere volkeren. Maar waar het om gaat is dat je dus in het midden van de 70ste jaarweek, in de helft van de week, ziet dat de afval echt komt. De afval. Omdat het door de valse profeet wordt bewerkstelligd. En dat is nog voordat die dag des Heren aanvangt. Want dat valt precies in het midden van de 70ste week. En daarnaast werd er nog gezegd dat ook nog de zoon des verderfs, de man of de mens der ongerechtigheid, der wetteloosheid, moet verschijnen, geopenbaard worden. Als tweede kenmerk. Daar had ik vanavond ook nog gehoopt nog iets over te kunnen zeggen. Maar dat lukt me niet meer. Maar in feite gaat dat ook over diezelfde persoon. Die dan opeens zich wel kan openbaren. Terwijl dat op dit moment nog steeds niet mogelijk is. Omdat er nog een wederhouder is. Er is iets of iemand. We hebben nog niet ingevuld nu wat. Ook al weten de meesten van ons dat wel, die dat nog tegenhoudt. En die moet eerst uit het midden worden weggedaan. En ik doe nu deze beweging naar boven toe om jullie alvast de hint te geven van dat gaat over de wegneming van de gemeente. Die tot op heden nog steeds in de wereld is. Ja, en die kenmerken die daarna volgen, die moeten we dan de volgende keer maar bespreken. En dan zullen we de details daarvan iets nader bekijken. Want er staan heel wat details, die moet je toch echt even langsnemen. Langslopen, vind ik. Want de schrift geeft ze niet voor niets. Dus hou dit vast. De afval komt dus pas vanaf het midden van de 70ste week. Voor die tijd is er ook al sprake van afval in het algemeen. Want als men een verbond sluit voor een week, dan is daar geen vertrouwen op God. Daar is al afval in het algemeen. Maar de afval, die wordt gekenmerkt door in het midden van de 70ste week. Dat beeld wordt opgericht en dat leidt tot verwoesting en verderf. Het haastig verderf, heet het in 1 Thessalonicense 5. Terwijl zij denken, het is vrede en geen gevaar. Maar als je niet op God vertrouwt, dan is het altijd afvallig. Nou, helaas is dat wat er nog staat te gebeuren. Maar we zullen het hier vanavond bij laten. Laten we de Heer danken.